Laten we deze dienst in stil gebed aan de Heer opdragen. Geliefden, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Indien wij elkander lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de liefdevolle naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook het tweede couplet van dit lied zingen? Rijd als heerser door de velden. 548, het tweede couplet. Fijn dat we vanmorgen elkaar hier mogen ontmoeten. We hebben afgelopen week een prachtig kaartje gekregen van Michiel en Michaela Deen. Het gaat over de geboorte van hun zoon. Er staat op dat kaartje: je groeide niet zomaar, je werd aangeraakt. Door zijn wevende handen tot wezen gemaakt. De Heer is alwetend, zorgvuldig en trouw. Hij heeft een plan met jouw leven en hij waakt over jou. Dankbaar en intens gelukkig zijn we met de geboorte van onze zoon Fabian Johannes. Hij is geboren op 30 oktober. En om 22:45 s'avonds. Hij weegt 3310 gram. Nou, dat is heel veel, hè? En is 51 centimeter lang. De gelukkige ouders, Michiel en Michaela Deen, die nodigen u uit om beschuit met muisjes te komen eten. Dat is altijd een feestelijk gebeuren. Maar tussen 12 uur en 3 uur sluiten wij even onze deuren. Nou, in ieder geval hartelijk gefeliciteerd. De familie Hartman, zie ik die hier? Ja. Waar zitten ze ook? Daar zitten ze. Maar vader en moeder Hartman, zijn die er? Nee. Opa en oma wil ik... die hebben er niet mee te maken. Die opa en oma. Jos en Lisbeth, de muzikale opa en oma, van harte gefeliciteerd. Ik zit natuurlijk helemaal... Ik zit helemaal in de familie Hartman, maar dat was zo. Hartelijk gefeliciteerd en breng de felicitaties ook over aan jullie kinderen. En hartelijk gefeliciteerd. Van de week, als ik het goed heb, donderdag zijn Koos en Harriet 40 jaar getrouwd. Klopt dat? Van harte gefeliciteerd. met deze mijlpaal. Er zijn ook een aantal jarigen in de gemeente. Broeder Reinders, zij wonen in Heerjansdam. Die zijn lid, hij is lid van onze gemeente, hij volgt ook heel vaak de diensten, krijgt ook het gemeenteleven altijd. Maar broeder Reinders is dinsdagjarig, als u hem nog een kaartje wilt sturen, als u dat vandaag of morgen op de post doet, dan is het er morgen nog. Zijn adres kunt u heel gewoon in het gemeente adresseboekje vinden. En dan broeder Joop Neurink en zuster Schepping zijn woensdagjarig. Alvast hartelijk gefeliciteerd Joop. En zuster Schepping is er niet. En ook broeder Klaas Kruid hoopt vrijdag zijn verjaardag te vieren. Ook alvast hartelijk gefeliciteerd. We willen ook bidden voor de zieken. Broeder Henk Middelwijk die wordt komende week geopereerd. Hij krijgt een soort pacemaker ingeplanteerd. En we hopen dat het allemaal goed zal verlopen. En broeder Gaats Visser zal vrijdag geopereerd worden aan zijn voeten. En we hopen dat het ook goed zal verlopen. Jerker is afgelopen week weer teruggekomen in het ziekenhuis. Het ging niet goed met hem. Wilt u ook voor hem blijven bidden? Het gaat nu op dit moment ietsjes beter. Maar wilt u ook voor Jerker blijven bidden? We kregen bericht van onze geliefde zuster Dini Schippers. Ze heeft, dat was al eerder bekendgemaakt, darmkanker. En het blijkt dat de artsen niet kunnen opereren omdat het zich verspreid heeft over meerdere delen van haar lichaam. Er wordt nog gekeken of er een chemokuurbehandeling zal plaatsvinden. Maar wilt u heel in het bijzonder bidden voor Dini Schippers en haar man. En in verband met de ziekte van Dini Schippers is ook Margriet thuisgekomen. En het is heel fijn dat ook de dochter erbij kan zijn. Misschien is het goed om nog eventjes naar wat muziek te luisteren van de vleugel. En dan laten we de kinderen alvast binnenkomen. Meisjes, dat jullie er zijn. En we wilden net gaan bidden. En jullie mogen met ons meebidden, hè? Zullen we gaan bidden? Oké. Wil u hartelijk danken, Vader in de hemel, dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u ons de afgelopen week ook bewaard hebt. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. We leven in een turbulente wereld waarin zoveel gebeurt. Maar we danken u, Heer, dat u ons vergund heeft om vanmorgen hier bij elkaar te mogen zijn. En dat we mogen weten dat u door uw Heilige Geest ook in ons midden bent. Wil u vragen, Heer, wilt u ons ook vanmorgen een hele fijne, rijk gezegende dienst geven, waarin we mogen ervaren, Heer, dat u zelf in ons midden bent en onze harten aan wilt raken, tot ons wilt spreken, ons ook wilt bemoedigen, Heer, in het leven waarin we staan. Wil u danken, Heer, dat de kinderen bij ons zijn en wil u danken voor alle mensen die hen lesgeven elke zondagmorgen weer opnieuw. En ik wil u bidden, Heer, wilt u onze kinderen heel dicht nabij zijn en hen ook beschermen in deze wereld. Wil u hartelijk danken, Heer, voor de geboorte van Fabian. Wil u danken dat het allemaal ook goed gegaan is. En wil u bidden, Heer, wilt u Michiel en Michaela ook zegenen, Heer, met hun zoon. En we danken u, Heer, dat u het leven zo geschonken hebt, Heer, aan dit prachtige jongetje. Ik wil ook danken, Heer, voor Koos en Harriet, dat ze ook aanstaande donderdag 40 jaar getrouwd zijn, dat u hen ook de afgelopen jaren bewaard hebt. Heer, wilt u hen gezondheid geven en hen zegenen, dat ze ook nog lange tijd voor elkaar tot zegen mogen zijn. Ik wil u ook danken, Heer, voor broeder Reinders. Wilt u hem ook zegenen, Heer, als hij dinsdag zijn verjaardag zal vieren? Dat willen we ook bidden voor onze broeder Joop Neurink en zuster Schepping, als ze woensdagjarig zijn en broeder Klaas Kruid vrijdag zijn verjaardag mag vieren. Heer, wilt u hen bewaren voor de hunnen, Heer, en zegen en Heer voor elkaar. Zo willen we ook heel in het bijzonder bidden, Heer, voor onze broeder Henk Middelwijk, als hij woensdag geopereerd zal worden. Heer, wilt u met hem meegaan en wilt u de artsen ook wijsheid geven? en de operatie ook zegenen, dat het ook ten gunste mag zijn voor het functioneren van zijn lichaam. Heren, wilt u ook met Gaatsen zijn? Wilt u hem ook rust geven en dat de operatie ook goed zal verlopen? Wil u bidden, heren, wilt u met Jerker zijn? Wilt u hem ook oprichten en dat het weer wat beter mag gaan met zijn been? En wat zou het fijn zijn, heren, als hij ook voorspoedig verder zal herstellen thuis? Heren, we willen ook in het bijzonder bidden vanmorgen voor onze zuster Dini Schippers. Heer, wat is het vreselijk als je zoiets ontdekt en moet horen dat er ook menselijk gesproken niets meer aan te doen is. Ik wil u bidden, wilt u vertroosten, wilt u bemoedigen, wilt u met Jan zijn, de man van Dini en Margriet en ook zoon Jan. Heren, wilt u dit gezin zegenen en hen laten ervaren, Heer, dat u altijd het laatste woord hebt, Heer, en dat bij u alle dingen mogelijk zijn. U bent de almachtige God die dood en leven ook in zijn hand heeft. En we willen u bidden, laat het zo zijn dat Dini heel duidelijk mag ervaren dat zij in uw handen is. Zo willen we u vragen, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? Wilt u met de vervolgden zijn omdat ze in u geloven? En we danken u, Heer, dat we één met hen mogen zijn en wil u vragen, wilt u ons zo vanmorgen een hele goede tijd geven? We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan graag naar de kinderen van de zonderschool luisteren. Die gaan voor ons twee liedjes zingen. Ja, twee liederen van de kinderen.
Thank you.
Nou jongens en meisjes, dat was wel heel mooi, hè? Super. Ga je nu heel even zitten, heb ik heel even een vraagje. Even. Jullie zongen net dat eerste liedje, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat is een beetje moeilijk gezegd, maar dat betekent eigenlijk, ik kan alles. Ik durf alles aan door de Heer Jezus die mij daarvoor de kracht geeft. Wie van jullie zou mij kunnen vertellen, wat zijn nou de dingen waar je, wat je heel erg moeilijk vindt? Wat je gewoon heel erg moeilijk vindt en waar je soms vaak tegenop ziet om dat te doen. Wat zijn nou de dingen waarvan je zegt, nou dat vind ik wel heel erg moeilijk hoor. Of daar heb ik niet zoveel zin in. Of wie kan er iets over vertellen? Ja? Noem jij eens iets. Dan moet je gitaar meenemen. Vind je dat moeilijk? Dat vind je niet moeilijk, hè? Ben je dat vergeten, de gitaar mee te nemen? Oh, ja. Ligt die nog boven? Oh, maar bij jou thuis? Oh, dat kan je niet even halen, hè? Neem je de volgende keer wel mee? Nou. Wie vindt iets nog wel eens erg moeilijk? Jij vindt wel eens iets moeilijk? Wat vind je nou bijvoorbeeld moeilijk? Rekenen. Dat is ook heel moeilijk hoor. Dat moet je hem allemaal maar een beetje begrijpen. Wie vindt rekenen nog meer moeilijk van jullie? Jullie ook? Nou, hier zijn ook kinderen die rekenen moeilijk vinden. Ja? Dat is moeilijk hè? Nou weet je, als je nou heel veel moeite hebt met rekenen, hè, dan mag je aan de Heere God vragen of die wil helpen. Maar weet je, dan mag je aan de Heere God in de eerste plaats vragen of die je wil helpen om goed te luisteren naar de juffrouw en naar de meester. Die het dan uit gaat leggen, hè? En dan mag je daarna vragen aan de Heer, wilt u mij ook helpen dat ik het ga begrijpen? Ja? Dus je kan wel aan de Heer vragen allerlei dingen, maar dan moet je er ook zelf een klein beetje aan meewerken, hè? Want als de meester of de juffrouw allerlei dingetjes uitlegt voor rekenen en je zit alle kanten op te kijken, ja, dan vind je natuurlijk rekenen heel erg moeilijk. En dan blijft het ook moeilijk, hè? Maar dan mag je aan God vragen, Heere God, wilt u mij helpen om goed naar de meester of de juffrouw te luisteren, zodat ik het ook ga begrijpen. Ja, en zo zijn er een heleboel dingen, ook als je bijvoorbeeld wel eens helemaal alleen bent, 's avonds, je ligt alleen in bed, het is donker, kun je soms wel eens een beetje eng voelen. Maar ja, dan mag je, jij hebt een lichtje aan. Ja, dat is ook wel mooi. Maar dan mag je ook weten dat de Heer Jezus bij je is, hè? Ook. En dat hebben jullie net gezongen. Je bent altijd met z'n tweeën, hè? Nou, we hopen dat jullie een hele fijne morgen hebben. En jullie mogen nu naar jullie eigen zondagschool lokaal. Misschien kunnen we nog even luisteren naar wat muziek. Ja. En wij gaan de dienst vervolgen met lied 51 uit de bundel Opwekking. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt en uw blijdschap wordt vervuld. We zingen dit lied twee keer. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt.
Thank you.
En dan zingen we ook nog een lied, lied 69. Ik heb je lief met de liefde van de Heer, want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. We hebben het net uit de Johannesbrief gelezen, dat wij lief kunnen hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad met zijn liefde. Lied 69, en dat lied zingen we ook twee keer. We gaan met elkaar wat lezen uit het woord van God. Drie stukjes uit het Nieuwe Testament. Eerst met elkaar Efeze 5, vers 22 tot en met 33. We hebben de laatste tijd gesproken over de Colossense brief, Colossense 3 vers 11, waar staat Christus alles in allen. We hebben gezien Christus alles in ons persoonlijk leven. Daarna hebben we nagedacht over het onderwerp Christus alles in de gemeente. Afgelopen keer hebben we nagedacht over Christus alles in ons gezinsleven. En vanmorgen willen we met elkaar nadenken over Christus alles in ons huwelijksleven. Dat geldt niet alleen voor getrouwden, maar dat geldt voor ons allemaal en we zullen daar zo meer over horen. We gaan eerst met elkaar lezen Efeze 5 vers 22, waar staat: vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat ze heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek u met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. En dan uit Colossense hoofdstuk 3, het gedeelte waar we de laatste tijd bij stilstaan. Het thema voor deze diensten kunt u vinden in Colossense 3, het laatste stukje, de laatste zeven woorden. Daar staat Colossense 3 vers 11, maar alles en in allen is Christus. Dus alles in allen is Christus. En dan vers 18 en 19. Vrouwen, wees uw man onderdanig gelijk het betaamt in de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. En dan nog één stukje uit de Petrusbrief. Net voor het boek Openbaring hebben we nog een paar brieven van Johannes en van Petrus. In 1 Petrus hoofdstuk 3. 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7, daar staat het volgende. Evenzo, gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat ook, indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunne vrouwen zonder woorden gewonnen kunnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende handel opmerken. Uw sieraad zij niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud en dragen van gewaden, maar de verborgen mens, uws harte, met de onvergankelijke tooi, met een zachtmoedige en stille geest, die zijn kostbaar in het oog van God. Want aldus stooide zich ook weleer de heilige vrouw die hoopte op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sarah, Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. En haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen. Desgelijks gij mannen, leef verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Tot zover deze gedeelte uit het woord van God, en mogen de Heer zijn woord vanmorgen aan ons allen zegenen. We gaan samen nog een lied zingen en terwijl we naar het voorspel luisteren zal er gecollecteerd worden. Ik zou voor willen stellen om twee collecten te houden in deze rondgang. De eerste collecte voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Terwijl we luisteren naar het voorspel en ook alvast wat gaan zingen van het lied 378, Ik wil jou van harte dienen. 378. Het is vanmorgen ook heel belangrijk om in deze serie Christus alles in allen ook na te denken wat het betekent om Christus te kennen in je huwelijksleven. Er zijn heel wat argumenten die soms doorslaggevend zijn voor mensen om te gaan trouwen. En het is heel interessant om te zien dat de Heer Jezus ook ons een andere weg aanwijst. Dat de Heer Jezus ook ons laat zien van, het is niet het plan dat God met iedereen voor heeft om te trouwen. In de tijd vroeger, in de tijd van de Bijbel, in de tijd van het Oude Testament, was het een schande als iemand niet trouwde. Dan was het iemand die waarschijnlijk dan niet zo aantrekkelijk was, overgeslagen werd, het niet begreep. Maar het Nieuwe Testament en met name de Heer Jezus, die geeft daar een heel andere betekenis aan. En het is niet zo dat het weggelegd is voor iedereen om te trouwen. En ik weet ook dat het voor sommigen een hele lijdensweg kan zijn dat je niet getrouwd bent. En dat je je hele leven verlangt naar een partner en die partner niet krijgt en altijd alleen blijft. Misschien wel goed om eens een aantal argumenten op te sommen wat doorslaggevend is voor sommige mensen om te trouwen. Mensen willen trouwen om hun eenzaamheid te ontvluchten. Ik kan u vertellen, er zijn mensen die getrouwd zijn waar partners eenzamer zijn dan wanneer ze niet getrouwd zouden zijn. Sommige mensen die willen trouwen om het ouderlijk huis te ontvluchten. En zeggen, ik ben het zo gans zat in mijn ouderlijk huis. Ik vlucht weg. En ze storten zich in een huwelijk. Vroeger kwam het nog wel eens voor dat mensen gingen trouwen om economische redenen. En de ene boer met de andere boer. Om zo hun boerderij nog meer te vergroten. Economische redenen. Anderen die willen trouwen uit nieuwsgierigheid. Zo van, ik wil dat toch ook wel eens meemaken om getrouwd te zijn. Want ik hoor zo vaak, het is zo mooi om getrouwd te zijn. Nou, dat wil ik ook wel eens meemaken. Anderen trouwen omdat het gewoon het verwachtingspatroon is. Je trouwt toch? Als je de huwbare leeftijd hebt, dan is het toch heel normaal om te gaan trouwen? Een ander argument is dat een vrouw een leuke jongen tegenkomt die zegt, van jou wil ik wel kinderen hebben. En die trouwen om kinderen te krijgen. Dat zou ik zo mooi vinden als deze man mij kinderen zou kunnen geven. Of als die vrouw mij kinderen kon geven. En als je nou eens geen kinderen krijgt, is je huwelijk dan mislukt? En er zijn sommigen die zeggen, nou, wij trouwen puur alleen maar uit seksuele verlangens. Ik wil iemand hebben met wie ik mijn seksuele verlangens kan delen en kan bevredigen. Nou, u begrijpt al, er zijn heel wat argumenten om te gaan trouwen. En het is heel mooi dat de Heer Jezus ons juist ook een andere weg wijst. De Heer Jezus die krijgt te maken met de fariseërs die zeggen, om de Heer Jezus te verzoeken, mag een man zijn vrouw ook wegzenden om allerlei redenen? Nou, in die allerlei redenen, daar kan je natuurlijk over nadenken. Van, ze bevalt me niet, of ze krijgt geen kinderen, of het past niet met elkaar, het is niet leuk voor elkaar, om allerlei redenen. En dan zegt er Jezus, die zegt, jullie weten toch dat God man en vrouw geschapen heeft, mannelijk en vrouwelijk. En dat God man en vrouw aan elkaar gegeven heeft, gevoegd heeft tot een eenheid. En God is de eerste die man en vrouw aan elkaar toevertrouwd heeft. En dan zegt hij Jezus, en wat God samengevoegd heeft, dat scheiden de mens niet. Er staat niet wie God samengevoegd heeft, maar wat God samengevoegd heeft. Het gaat om de instelling van het huwelijk. En broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren onder ons, als je één lichaam bent met een ander, als man en vrouw één lichaam geworden zijn met elkaar, dan ben je samengevoegd tot een eenheid. En dat is de eenheid van het huwelijk. En als je dat gepraktiseerd hebt in je leven, dan ben je voor Gods oog onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Vandaar dat deze daad van eenwording beschermd moet worden door het officiële huwelijk. En waarin de Bijbel ons ook heel duidelijk aangeeft dat samenwonen, lichamelijke gemeenschap, voor het huwelijk volkomen onbijbels en tegen de wetmatigheid van de Bijbel in is. Laat dat duidelijk zijn. Want wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. En de Jezus maakt dat heel duidelijk voor deze farizeeërs. Ja, maar, zeggen ze dan, Mozes heeft toch een scheidsbrief gegeven dat we toch de vrouwen weg mogen zenden. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar dat is oorspronkelijk nooit de bedoeling geweest. Zo is het nooit van de beginnen geweest. Maar om de hardheid van uw hart heeft God dat toegestaan. En dan zegt de Heer Jezus, maar alleen als het gaat om overspel, om hoererij, dan mag je je vrouw wegzenden. Hij zegt niet, dat moet je dat doen. Nee, dan mag je je vrouw wegzenden. En weet je wat de discipelen, moet je nagaan, de discipelen dan zeggen? Nou, als de zaken er zo bij staan, dan kan je beter maar niet trouwen. Dat is toch wat? Dan is het raadzaam om maar niet te trouwen. Als je nadenkt over hoe God het huwelijk ingesteld heeft en wat God ervan verwacht, dan denken die discipelen, dan ligt er zo'n verantwoordelijkheid op mij. Nou, dan moet je wel even goed nadenken om te trouwen. Dan is het raadzaam om niet te trouwen. Nou, dat is natuurlijk weer de andere kant. Maar dat staat er letterlijk in Matteüs 19. En Paulus zegt, het is goed om te trouwen, maar het is beter om niet te trouwen. Nou, dat zei Paulus. Want Paulus zei, als je nou niet trouwt, dan kun je je volle aandacht geven aan de zaak van de Heer. En hoef je niet je vrouw of je man te behagen en daar zorgen voor te dragen. Hoewel, ik ben er ook van op de hoogte dat als je alleen bent, dan draag je ook heel veel zorgen voor je huishouden en voor je eten. En dan komt alles op jou terecht. Terwijl als je man en vrouw bent, dan kun je elkaar nog eens een keertje wat toeschuiven. Maar goed, de Bijbel die is daar heel duidelijk over en heel verhelderend. En er staat zelfs in Openbaring dat er op een gegeven moment 144.000 uit het volk van Israël zijn, waar God met zijn volk mee begint, herstelt, en deze 144.000 zijn verzegelden, en dan staat er, die geen omgang hebben gehad met een man of een vrouw, onbevlekt zijn, en daar staat zelfs maagdelijk zijn. En dan begint Gods koninkrijk. Dus heel interessant gegeven dat daar in Openbaring over gesproken wordt. Dus laat dat vanmorgen duidelijk zijn, dat als u nou niet getrouwd bent, of u hunkert naar een partner en het lukt niet, of u bent weduwe of weduwnaar geworden, God heeft een plan met gehuwden en met niet-gehuwden. Nou, als we hier met elkaar vanmorgen heel kort over nadenken, want het zal kort moeten zijn, dan is het heel belangrijk dat wij vandaag te maken hebben met maatschappelijke veranderingen. Maatschappelijke beïnvloeding. En weet u, ik heb wel eens huwelijksgesprekken gehad, voorafgaand aan de huwelijksdienst die we hier zouden gaan houden, dat mensen, jongelui, uitdrukkelijk tegen mij zeiden, dominee, lees alsjeblieft niet Efeze 5. Want dan wordt het een lachertje voor mijn vrienden. Waar staat dat de vrouw moet de man onderdanig zijn? Alsjeblieft, doe het niet. De maatschappelijke veranderingen hebben het gezag van de Bijbel ondermijnd. Iedereen doet het toch anders? En de Bijbel is wat dat betreft een ouderwets boek geworden. Ja, zo was het vroeger. Of er wordt wel eens gezegd, ja, Paulus was een vrouwenhater. Zo wordt het ook wel eens gezegd. Maar weet u, de inhoud van de Bijbel, de waarheid van de Bijbel is voor elke cultuur, voor elk land en voor elke tijd nog net zo actueel. En ook al is de maatschappij om ons heen totaal veranderd, de principes die in het woord van God geschreven staan, gelden ook voor vandaag. En ook voor vandaag is het ontzettend belangrijk. Maar het is wel goed om gedeelten in de Bijbel wel in zijn verband te lezen. En als je Efeze 5 leest, hè, waar dan staat vrouwen wees aan uw man onderdanig, dan is het ook heel belangrijk dat je het voorafgaande stukje ook kent. En het voorafgaande stukje begint heel eenvoudig. Mensen, wees nou een navolger van God. Lijk op de Heer Jezus Christus. Wees als een kind van God. Er staat, wandelt in de liefde in het tweede vers, zoals ook Christus u heeft lief gehad. En een stukje wat we net gelezen hebben uit Efeze 5, daar komt twee keer voor. Twee keer in verband met de positie van de vrouw en in verband met de positie van de man, evenals Christus. Het huwelijk, de gemeenschap tussen man en vrouw, is een beeld van de relatie tussen Christus en de gemeente. Vandaar dat het huwelijk zo heilig is. Omdat elke keer als een huwelijk, als een verbond kapot gaat, is dit een anti-getuigenis tussen de eenheid tussen Christus en de gemeente. Zoals Christus en de gemeente samengevoegd zijn en één lichaam met elkaar vormen, zo zijn ook man en vrouw samengevoegd om een eenheid te vormen. En elke keer als deze eenheid verbroken wordt, is er maar één die lacht, dat is Satan. Satan die laat zien van, zie nou wel, jullie praten wel over die eenheid. En het is als het ware een dolksteek voor de grootheid en de heerlijkheid van God zelf. En dan, ja, dan wordt er in dat stukje zo duidelijk gezegd, als u kijkt in Efeze 5 vers 18, dat is eigenlijk de directe inleiding tot het huwelijksleven. Daar staat in vers 18, en bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingt en jubelt de Heere van harte, dankt ze alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus God, de Vader voor alles. En wat komt er dan? En weest elkander onderdanig. Daar begint het mee. Met andere woorden, als je vervuld bent met de Heilige Geest, waar leidt de vervulling met de Heilige Geest toe? Wees elkander onderdanig. De Heer Jezus die vol was van de Heilige Geest en onderdanig was. Eigenlijk zou ik willen zeggen, een huwelijksleven kan alleen goed functioneren als je vervuld bent met de Heilige Geest. En hoe voller je bent van de Heilige Geest, hoe meer je gaat ervaren wat het betekent om bijbels met elkaar getrouwd te zijn. En de zegeningen van het huwelijk te mogen ervaren. En als je lauw bent, als je relatie met God niet goed is, als het leeg is, als je niet vol bent met de geest, maar vol bent van je vlees, dan loop je huwelijk op de klippen. En daar staat het heel duidelijk, wees vervuld met de Heilige Geest en wees elkander onderdanig. Dat is de basis van het huwelijk. Het is ontzettend belangrijk dat die onderdanigheid van een vrouw ten opzichte van een man niets met slaafsheid te doen heeft, maar met dienstbaarheid. Ben je bereid? Ik wil het heel eenvoudig vanmorgen aan u als vrouwen vragen in jullie huwelijksrelatie. Ben je bereid om vervuld met de Heilige Geest gehoorzaam te zijn aan het woord van God en je man te dienen. Ben je daartoe bereid? Als je niet bereid bent om je man te dienen, kun je dan wel bereid zijn om de Heer Jezus te dienen? Ben je bereid om je man te dienen uit liefde? Puur uit liefde. Het feit dat een man gezien wordt als het hoofd van zijn vrouw, betekent niet dat hier staat, oké, nou, de man is dus de baas, de man is het hoofd. Ze zeggen wel eens, de man is het hoofd en de vrouw is het nekkie. Betekent dat dat de man de baas is? Weet je, dat betekent dat de man een geweldige verantwoordelijkheid heeft. Want er staat hier in vers 23 van Efeze 5, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals, vergeet het niet erachteraan te lezen, Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Dat viel mij zo op toen ik me voorbereidde voor deze dienst. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Dat is het hoofd. Het hoofd heeft een hele verantwoordelijke positie. Natuurlijk, een lichaam is zonder hoofd niets. En een hoofd zonder lichaam is ook niets. En Paulus zegt het ook, wat is een man zonder vrouw en wat is een vrouw zonder man? Die hebben elkaar nodig. Die hebben elkaar nodig om die eenheid te worden. Maar ze hebben wel alle twee een andere functie. Een andere plek. Een andere, ja, andere taak. En als er staat dat Jezus is het hoofd van het lichaam en hij is het die zijn lichaam in stand houdt, dan betekent dat, en schrik niet mannen, broeders onder ons, jij als hoofd van jouw huwelijk ben jij degene die aanspreekbaar is voor het in stand houden van jouw huwelijk. Want hij is het die zijn lichaam in stand houdt. En het lijkt soms wel eens andersom, dat meer de vrouw de drijvende kracht blijkt te zijn om het huwelijk in stand te houden dan de man. Maar hier staat, hij is het hoofd en is degene die zijn lichaam in stand houdt. Jij wordt er in de eerste plaats op aangesproken door God. Want jij bent de verantwoordelijke, mannen onder ons. Hier staat het heel duidelijk. Je hebt een bepaalde relatiestructuur. God staat er in de Korinthebrief, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. De man is het hoofd van de vrouw. En als we deze relatiestructuur niet accepteren zoals het in de Bijbel staat, dan denk ik niet dat je Gods zegen kunt ervaren in je huwelijk. Er is nog een andere reden die heel belangrijk is. Misschien is het goed om dat er toch even bij op te slaan. In 1 Korinthe 11... In 1 Korinthe 11, ik heb u net geciteerd het derde vers, laten we het ook maar even lezen, het derde vers. Ik wil echter dat gij dit weet, het hoofd van iedere man is Christus en het hoofd van de vrouw is de man en het hoofd van Christus is God. Dit is een relatiestructuur die in de Bijbel heel duidelijk neergezet wordt. Dan staat er in vers 5, maar iedere vrouw die blootshoofd, of eigenlijk zonder het accepteren van haar hoofd, bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan. Want ze staat gelijk als een die kaal geschoren is. Een vrouw die als het ware haar gezag niet accepteert, doet haar hoofd schande aan. En dan staat er een heel interessant vers, in vers 10 staat dan in 1 Korinthe 11, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Weet u waarom? Vanwege de engelen. U zegt, ja, dat is erg cryptisch. Dat is erg onbegrijpelijk. Ja. Hier staat letterlijk dat als een vrouw het gezag van haar man niet wenst te accepteren, dan is een open poort voor de engelen. En dan is het niet zomaar engelen, maar dan zijn het de demonische machten. De demonische machten die als het ware zo een ingang vinden in een vrouw die het hoofd, die haar man als hoofd niet accepteert. Met andere woorden, de man heeft de taak om zijn vrouw te beschermen. Zijn vrouw te beschermen tegen al die demonische machten die we niet zien, maar wel aanwezig zijn. En ik denk dat wij vandaag, met name met de hele feministische maatschappij waar wij vandaag in terechtgekomen zijn, we een geweldige uitstorting hebben hier in deze wereld met demonische machten. Vooral de laatste tijd zien we dat zeer sterk verschijnen. Dus het is ontzettend belangrijk en een van de boekjes die ik hierover gelezen heb, heeft deze zin die ik eigenlijk dik onderstreept heb in dat boekje. En in die zin er stond, hoe onafhankelijker een vrouw zich opstelt ten opzichte van haar man, hoe kwetsbaarder deze vrouw is in de samenleving. Begrijp je hem? Hoe onafhankelijker een vrouw zich opstelt ten opzichte van haar man, hoe kwetsbaarder deze vrouw is in de wereld waarin wij leven. Het is ontzettend belangrijk dat je als man de taak gekregen hebt om als hoofd te fungeren in je huwelijk en je vrouw te beschermen. Als vrouw wordt de vrouw opgeroepen in een stukje wat we gelezen hebben in Efeze met een getrouwe liefde. Daar staat uw eigen man moet je lief hebben. Ten tweede een dienende liefde. Hem gehoorzaam zijn in alles. En als derde een waardige liefde. Met respect. Misschien kent u dat stukje uit het leven van David. Dat David met de ark Jeruzalem binnenkomt en hij jubelt voor de Heer. Hij is zo blij dat hij de ark naar Jeruzalem mag brengen. En dan steekt zijn vrouw Michal, die steekt haar hoofd door het raam. En die ziet haar man zo blij voor die ark uithuppelen. En weet u wat er dan staat? En Michal verachtte David in haar hart. Michal verachtte haar man in haar hart. En weet je, als je zo ver komt dat je als vrouw geen respect meer hebt voor je man, en je man in je hart veracht, nou dan sterft je huwelijk. Dan sterft je liefdesrelatie. Een waardige liefde. Je hoort het wel eens zo in de gesprekken zo elkaar, dat mannen soms zo over hun vrouw kunnen praten, zelfs belachelijk kunnen maken in het gesprek bij mannen onder elkaar. En tegelijkertijd zie je ook dat vrouwen over hun man soms zo denigrerend kunnen praten in gesprek met andere vrouwen. Nou, dan veracht je je huwelijk, je partner. En als je dat doet, dan heb je geen waardige liefde meer. Het volgende waar ik mee af wil sluiten, dat is mannen. Het begint niet alleen bij de vrouwen, maar in Efeze 5 gaat Paulus verder. Maar mannen, hebt u vrouw lief? En wat betekent dat? Evenals Christus. Nou, er staat zo mooi, hebt u vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Ah ja, dat hoef je toch tegen christenen niet te zeggen. Christenen die zijn toch anders dan mensen in de wereld. En toch zegt Paulus, wees niet ruw tegen haar. Ik vond het zo mooi dat Henk Binnendijk eens een keertje in zo'n serie zei, heel veel mannen, of op een mannendag zei, heel veel mannen hebben niet door dat een vrouw ook heel gauw stuk kan zijn. Veel gevoeliger kan zijn. En dat Petrus zegt, ga met haar om als broos vaatwerk. Ga je wel voorzichtig om met je vrouw, man? Mannen onder ons. En die liefde die we voor haar mogen hebben, is niet zomaar een liefde die alleen maar uit het gevoel voorkomt, maar het is een liefde die een opdracht is. Dat staat zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. En het eerste kenmerk van de liefde van Christus voor de gemeente is dat hij zich overgegeven heeft. Dat hij zich opgeofferd heeft. En inderdaad, als je trouwt, dan mag je tijd offeren. Dan mag je je interesses offeren. Dan mag je soms bepaalde hobby's opofferen voor je vrouw. Dat is de liefde van Christus. Het is niet zo dat je jezelf helemaal wegcijfert, helemaal niet. Maar liefde van een man voor een vrouw is in deze plaats offerende, opofferende overgave. Tweede, wat je hier in het stukje kunt lezen, dat is dat die liefde van Christus voor de gemeente is een heiligende, een reinigende liefde. Met andere woorden, mannen onder ons, wat doe jij aan het geestelijk leven van je vrouw? Ben je stimulans voor het geestelijk leven van je vrouw? Ben je een priester in je gezin? Zoals Christus de gemeente heiligt, zo moeten wij onze vrouw lief hebben. Een heiligende liefde. In hoeverre heb jij het geestelijk leven van jouw vrouw laten groeien? In hoeverre ben jij een stimulans geweest voor de groei van het geestelijk leven van jouw vrouw? Ben je priester? Ben je hoofd in je gezin? En neem je die taak ook serieus? Ben jij degene die met jouw vrouw bidt als het moeilijk heeft? Met jouw vrouw praat over haar problemen en zegt, joh, zullen we samen naar de Heer toe gaan? Ben jij de man die met jouw vrouw uit de Bijbel leest en misschien daar wel eens wat over na wil denken met je vrouw? Ben jij de man die met jouw vrouw na gaat denken over de toekomst in je leven? Wat willen we straks gaan doen? Ben jij zo'n man die heiligend is naar jouw vrouw toe en haar stimuleert in haar geestelijke groei, in haar relatie met de Heer? En dan staat er ook, net zoals bij de vrouw, en tenslotte zegt Paulus in Efeze 5 vers 33, mannen, hebt uw eigen vrouw lief. Oh, het is soms heel makkelijk om de vrouw van een ander lief te hebben, hoor. Daar hoef je niet veel voor te doen. Maar er staat, hebt uw eigen vrouw lief. En dan, als laatste liefde, zegt hij, zoals Christus de gemeente koestert. Een koesterende liefde. Een koesterende liefde als je eigen lichaam. Als jezelf. Zoals je je eigen lichaam kent. Zoals je je eigen lichamelijke behoeften, verlangens ook kent. Mannen, en het is heus niet zo dat ik vanmorgen alleen de vrouwen aan wil spreken, zeker niet. Mannen, kent u de lichamelijke behoeften van uw vrouw? Want er staat zoals je eigen lichaam, liefhebben. Weet u wanneer uw vrouw vermoeid is? Weet u wanneer uw vrouw andere dingen lichamelijk nodig heeft? Zijn we daarvan op de hoogte? Kennen we zo onze vrouw? Hebben we zo onze eigen echtgenoten lief? Kennen we de materiële verlangens? Denken er wel eens over na om eens iets leuks mee te nemen voor je vrouw? Omdat zij ook haar materiële behoeftes heeft? Of is het altijd van, nee hoor, hè? Materiële verlangens. Kennen we haar emotionele verlangens? Kennen we haar seksuele verlangens? Kennen we ook haar intellectuele verlangens? Of ben je als man al zo uitgeblust dat je na je werk op de bank gaat hangen met je voetjes op een krukje en de televisie gaat aan en als je naar bed gaat, gaat de televisie weer uit? Als dat jouw huwelijksleven is, nou, dan word je wel erg afgestompt. Kennen wij onze intellectuele verlangens? Dat we meer willen weten, meer willen leren, ons willen ontwikkelen, ook met ons denken en onze wijsheid. Twee dingen. Ten slotte. Als man word je geroepen om je vrouw lief te hebben met een begrijpelijke liefde. Natuurlijk, vrouwen zijn heel anders dan mannen. Hè, vrouwen zijn heel anders dan mannen. En leuk voorbeeld, dat is als een vrouw 's morgens bij haar klerenkast komt. En ze heeft een hele lange klerenkast en ze loopt die hele klerenkast door zo. En dan zegt ze een tijd, ik weet niet wat ik aan moet trekken. En dat je dan als man zegt, ja, maar die hele kastje hangt vol. Ja, een man begrijpt dat niet. Maar een vrouw die kiest kleren uit met haar gevoel en een man niet. Een man zou het liefst allemaal dezelfde colbertjes willen hangen zo en pakt er eentje uit. En als man moet je leren te begrijpen. Een vrouw te leren begrijpen. Begrijpelijk ten opzichte van haar vrouw zijn. Maar zeker ook heel belangrijk, ondersteunend naar haar moeder zijn. Mannen, hebt uw vrouw lief. En nogmaals, in een huwelijksleven waarin de man zijn positie in moet nemen, als hoofd van het gezin, als hoofd van zijn vrouw, en de vrouw bereid moet zijn om in liefde te dienen en die plaats in te nemen die God voor haar bereid heeft en waar ze zich het meest gelukkig in voelt. Want daar gaat het om. Het is niet zomaar dat de Bijbel allerlei wetjes geeft. Nee, de Bijbel geeft die wetten of die orde, omdat juist daarin de vrouw het meest gelukkig is. En dat moet een man niet gaan misbruiken. Helemaal niet. Ik denk dat als we dat gaan navolgen, dan wil de Heer ons zo zegenen. Ook in ons huwelijksleven. En dan zal het werkelijk zijn zoals we aan het begin van deze dienst gehoord hebben. Christus, alles, ook in jouw huwelijksleven. En laat jouw huwelijksleven een afbeelding, een demonstratie zijn hier op aarde van de relatie tussen Christus en de gemeente. Amen. We gaan met elkaar de Heer danken en dan gaan we nog een slotlied zingen. Vader, in deze stille momenten komen we tot u. We hebben veel gehoord van morgen om over na te denken. Ik wil u heel hartelijk danken, Heer Jezus, dat u naar deze wereld gekomen bent. En dat u uzelf gegeven heeft, overgegeven heeft. U heeft aan het kruis gehangen met uw hele lichaam. Met alles wat u had. U bent volkomen aan het kruis, heeft u uzelf gegeven. Heer, omdat u ons lief had. Omdat u niet wilde dat we verloren zouden gaan. Omdat we voor eeuwig met u verbonden zijn. Heer, daarom is dat huwelijk zo heilig. Zo heilig, Heer Jezus, omdat u zich verbonden hebt aan ons. En wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat we de Bijbel niet ouderwets vinden omdat de maatschappij om ons zo veranderd is en iedereen het anders doet? Wilt u ons helpen, Heer, om te gehoorzaam zijn aan uw woord? Juist in deze eindtijd, waarin we de Heer Jezus elk moment kunnen verwachten. Heere, wilt u ons helpen om in deze wereld anders te zijn? Wilt u onze zusters onder ons helpen om inderdaad bereid te zijn om hun plaats in het gezin in te nemen, hun man als hoofd te erkennen, bereid zijn om te dienen, bereid zijn om zo te zorgen voor elkaar, om lief te hebben, met een trouwe liefde, met een waardige liefde. Heere, wilt u ons als mannen helpen om die plek in te nemen die u voor ons bereid hebt? Heer, en waarin u zegt dat hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Heer, wat heeft u ons als mannen een belangrijke taak gegeven? En laat het zo zijn dat wij als mannen ook die taak op ons willen nemen. En dat kan alleen als we vol zijn van uw geest en ons niet bedrinken met allerlei genotsmiddelen. Niet in de eerste plaats met het genot van deze wereld bezig zijn, maar ons laten vullen door uw Heilige Geest. Heer, dank u wel voor deze morgen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook een fijne zondag verder geven, met ons meegaan naar huis, en ons ook vanavond, als we met elkaar het avondmaal vieren, en met elkaar stil mogen staan bij dat geweldige offer wat u voor ons gebracht heeft, Heer Jezus, wilt u ons dan ook een hele fijne avond geven. Ik wil u bidden voor de huwelijken onder ons die dreigen uit elkaar te gaan. Heer, want dat hebben we ook bij ons in de gemeente. Ik wil u bidden, Heer, wilt u inkeer schenken? Wilt u verootmoediging schenken? En wilt u vooral een verlangen schenken naar de volheid van uw Heilige Geest? Ik wil u bidden, Heer, voor de mensen die nog maar net getrouwd zijn, maar ook voor de mensen die al veel langer getrouwd zijn en in hele nieuwe fases van hun huwelijksleven terechtkomen. Kinderen uit huis, opa en oma worden. Heer, voor iedere fase van het huwelijk heeft u een geweldige roeping. Heer, wilt u zo ons als gezin, als geestelijk gezin, als gemeente daarin zegenen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen met elkaar zingen lied 249 uit Opwekking. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. 249. We zingen het eerste couplet voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En na dit lied geef ik het even over aan... Wat zeg je? Ja? Ja, oké. Na de dienst wil ik u vragen om nog even te gaan zitten. 249. Heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, tot op het moment dat Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.